Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers uit de berijmde wet des Heren. Gij zult uw ouders nederig eren. We lezen het woord Gods vanavond allereerst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, de eerste 9 versen. En daarna lezen we uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie, de versen 41 tot en met 52. Dus allereerst Lucas 6, de versen 1 tot en met 9. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere, want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam aan uw heren naar het vlees met vrezen en beven, in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God, van harte. Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed is, zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover uit deze brief aan de Efeziërs. En dan uit Lucas 2, vers 41 tot het eind. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraars, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden, en zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth. en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. In aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Wij zullen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond weer in Gods heilige wet, nog weer een keer het vijfde gebod. We stonden daar vorige week bij stil aan de hand van onze Heidelbergse catechismus in zondag 39... Wij lezen vanavond diezelfde zondag nog een keer. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen dankzegging doen in ons gebed voor broeder en zuster Teus van Dieren. In deze dagen mogen ze gedenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn verbonden, maar in verband met het overlijden van zuster van Dieren enige tijd geleden wordt daar alleen in de familiekring enige aandacht aan geschonken, maar het is toch een zaak om in de gemeente, in de dankzegging ook voor de Heere neer te leggen. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu wij bij elkaar mogen zijn vanavond, opnieuw rondom uw woord en dan nader bepaald rondom een van de geboden van uw heilige wet. We mogen samen luisteren, Heere, naar wat Gij gesproken hebt. Wat Gij hebt laten opschrijven. En wat Gij door de eeuwen heen bewaard hebt. En wat vandaag na zoveel eeuwen nog altijd zwart op wit staat. En wat vandaag ook nog altijd mag worden verkondigd. Er is al zoveel op uw woord afgedongen. En er zijn al zoveel pogingen gedaan om uw woord te vernietigen. En om het sprakeloos en stemmeloos te maken. Tot zwijgen te brengen. Maar het klinkt nog altijd, dat woord. Er is al zoveel gedaan om uw geboden krachteloos te maken. En toch klinken ze vandaag nog. En er is in ons geen gewilligheid, van nature in ieder geval niet, om naar uw wil te handelen. Er is in ons altijd verzet, zeker zolang we nog niet door dat werk van uw Heilige Geest tot wedergeboorte zijn gebracht. Maar zelfs ook daarna is er nog zoveel verzet en weerstand tegen uw heilige wil. En we plaatsen onze wil tegenover die van u. En onze gedachten tegenover uw gedachten. En zo zijn wij wetsverbrekers. Zo zijn wij schuldigen vanwege onze ongehoorzaamheid. En onze onwilligheid. En onze ongelovigheid. En onze onbekeerlijkheid. En toch komt u telkens weer met uw heilig woord tot ons. En u wordt niet moede, Heere, om het ons elke keer weer voor te houden. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dit is het gebod. Dit is het werk Gods, dat ge gelooft in hem die God gezonden heeft. Heere, leer ons luisteren met eerbied, met ontzag, met gehoorzaamheid, met geloof. Leer ons luisteren, Heere. Op zo'n wijze dat wij uw gebod verstaan mogen. En dat het ook de keus van ons hart mag zijn om in die weg oprecht te gaan. Leer ons luisteren naar het oordeel dat over ons komt vanwege ons breken van uw geboden. Leer ons luisteren op zo'n wijze dat we ons ook waarlijk voor uw heilig aangezicht zullen verootmoedigen en onze schuld voor u zullen belijden. Maar leer ons ook zo luisteren, Heere, dat wij zicht mogen ontvangen op hem die al de geboden Gods volmaakt heeft gehoorzaamd en die al de gerechtigheid der goddelijke wet heeft vervuld en die al de schuld van al de zijnen tegen al Gods geboden gedragen heeft en weggedragen, betaald heeft en verzoend. Heere, we hebben nodig het werk van uw Heilige Geest. Hoe zouden we anders kunnen spreken? Hoe zouden we anders kunnen luisteren? Hoe zouden we zonder het werk van uw Heilige Geest ooit echt gehoorzaam zijn? Ooit echt in de schuld komen en ooit echt tot geloof in de wetsvolbrenger geraken. Heere, we hebben uw geest nodig. Hij is onmisbaar. Wil hem dan schenken en wil hem in ons midden doen werken en wil hem ons alles doen geven wat we nodig hebben om op de rechte wijze met dit vijfde gebod nog weer een keer bezig te zijn. Laat de boodschap die gij van uwentwege tot ons laat komen ook wat nalaten en uitwerking hebben. Hebben we dan vorige week met elkaar aan de hand van dit gebod bijzonder stilgestaan bij de plichten der ouders. Vanavond zullen wij dan toch aan de hand van ditzelfde gebod heel nadrukkelijk de plichten der kinderen voor elkaars aandacht hebben te brengen. De plichten ook van onze jonge mensen. De plichten van een ieder die ouders heeft of ouders had. Heere, geef ons met eerbied te luisteren. Met onderwerping van al onze eigen gedachten onder de heerschappij van uw woord. En bewaar ons ervoor, Heere, dat we op welke manier dan ook zouden proberen onder de klem van uw woord uit te komen. En bewaar ons ervoor om wat zonde is, goed te praten en onszelf te verontschuldigen. Bewaar er ons voor, Heere, dat we zouden gaan denken dat we met een uiterlijke gehoorzaamheid al een heel eind zijn. En dat we zo u de Heere ook wel kunnen behagen en onszelf wel kunnen complimenteren vanwege onze gehoorzaamheid aan uw gebod. Bewaar ons voor elke vorm van eigen gerechtigheid, zowel als voor elke vorm van ongerechtigheid. En wil ons genadig zijn, Heere, opdat wij het leren zullen dat we nergens anders mee tevreden kunnen zijn dan met de gerechtigheid van de Heere Jezus. En dat die ook dan zo onmisbaar noodzakelijk voor ons mag worden, Heere, dat de wet, ook het vijfde gebod, ons mag uitdrijven tot hem, tot die borg, tot die zaligmaker, die voleinder des geloofs. Heere, zegen ons in ons samen zijn. En wees gij met alle die hier niet zijn kunnen, u weet de reden. Wilt u er kracht geven, Heere, en hulp schenken aan hen die in nood zijn en moeite en zorg en verdriet hebben, die in spanning verkeren. Wilt u zegenen, Heere, allen die in moeite en in verdriet hun oog tot u opheffen en laten zij bij u mogen vinden een barmhartig hart. Denk aan hen die zegeningen van u kregen en bij wie het gepast is dat ze uw naam voor al die weldaden ook zullen erkennen. Daar hebt u ook recht op, Heere. We mogen ons hart uitstorten met alle verdriet en moeite voor u, en daar wilt u ook naar luisteren. Maar u wilt het ook horen als u reden, als u meer reden geeft tot dankbaarheid en tot erkentelijkheid. En zo mogen we uw naam ook erkennen voor het feit dat u, broeder en zuster van dieren, het gegeven hebt dat ze met hun kinderen, zij het dan in besloten kring, en zij het dan dat erover dat alles een schaduw ligt in verband met het overlijden van moeder en schoonmoeder nog niet zo lang geleden, maar dat ze het niettemin van u de Heere toch hebben ontvangen, dat gij hen 25 jaar lang in de band van het huwelijk hebt willen sparen, en dat ze al die jaren mochten voortgaan onder uw hand, geleid door u. Heere, laten ze echt ootmoedig en oprecht dankbaar zijn voor onverdiende zegeningen. Want zo zijn toch uw zegeningen, onverdiend. En laten zij ook naar de toekomende ziende in diepe afhankelijkheid maar alles van u mogen verwachten. Zegen hen zo in uw genade en in uw gunst. En breid uw vleugelen beschermend en bewarend over hen en over hun gezin uit. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook deze avond, op deze zondag, als op verschillende plaatsen ook nog het evangelie mag worden uitgedragen. Heere, wilt u daarin meekomen? Laat het woord recht gepredikt mogen worden. En laat de boodschap duidelijk gebracht mogen worden en verstaan worden. En laat dat woord een kracht tot zaligheid zijn voor velen, opdat er nog velen zullen worden toegebracht om u de Heere te gaan dienen. En opdat degenen die u reeds mogen dienen meer en meer overtuigd worden van binnen dat de weg die gij in uw woord aanwijst de enige weg ten leven is. Opdat ze die weg met meer en meer vreugde en overgave des harten mogen gaan achter u aan. Zegen zo alles wat in uw koninkrijk gedaan wordt om de naam van de Heere Jezus bekend te maken. En wilt gij in dat alles uw grote daden nog betonen, Heere? Satan laat merken dat hij grote kracht heeft en dat hij grote toorn heeft en dat hij daarom grote dingen doet. Maar wilt u het bewijzen dat gij machtiger zijt dan hij? Dat u, Heere Jezus, de overwinnaar in de strijd zijt. En dat gij voor uw eigen werk instaat en zult instaan. En dat er niets zal kunnen gelukken van al de plannen van de boze die tegen uw heilige wil ingaan. Hoor ons, o God, gedenk ons in uw genade, vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het derde en het zesde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit, en wie heeft lust de Heer te vrezen? 3 en 6 van Psalm 25. Inmiddels krijgt u gelegenheid voor uw gaven aan de Heer en zijn dienst. 2 collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de zending. Als we vanavond nogmaals het vijfde gebod en de bespreking daarvan in onze Heidelbergse catechismus voor ons nemen, dan zal ik niet te veel meer zeggen over de plichten der ouders. Dat is uitdrukkelijk aan de orde geweest in de eerste preek over dit gebod. Maar dan zullen we ons vanavond voornamelijk beperken tot wat de Heere ons voorhoudt als zijnde de plichten der kinderen. Wat heeft het vijfde gebod kinderen te zeggen? Uitgangspunt blijft, en dat is vorige week benadrukt, uitgangspunt blijft dat de ouders voor goede leer en straf zorgen. En dat er dus iets is waar de kinderen zich aan kunnen onderwerpen. Waar ze zich, zoals onze catechisme zegt, met behoorlijke gehoorzaamheid aan kunnen onderwerpen. Als er geen goede leer is, als er geen goede straf is, als er anders gezegd van de ouders niks uitgaat in de vorm van leiding en besturing, dan hebben die kinderen ook geen norm. Dan hebben ze niets waar ze zich aan kunnen conformeren. Dus uitgangspunt blijft dus dat die ouders voor goede leer en straf zorgen. Uitgangspunt blijft vervolgens ook, en dat is ook benadrukt, dat de ouders een voorbeeld geven. Want als de kinderen, ik denk nog even aan een andere passage uit Antwoord 104 in zondag 39, als de kinderen onder de verplichting gesteld worden om alle eer, liefde en trouw aan hun vader en moeder te bewijzen, dan moeten ze dat ook van iemand hebben kunnen leren. Dan moeten ze in die ouders hebben kunnen zien wat dat is. Alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dan moeten ze dat in het gedrag van die ouders naar elkaar toe, in het gedrag van de ouders naar de kinderen toe, hebben kunnen zien, hebben kunnen tasten. Want als het voorbeeld ontbreekt, dan kunnen er wel dure en strenge woorden gesproken worden, maar dan heeft dat geen effect. Geen enkel effect. Maar uitgangspunt dus blijvende wat we vorige week gezien hebben, wel vanavond de vraag, wat hebben in het licht van het vijfde gebod kinderen dan te doen? Ik neem nog even die woorden uit Antwoord 104. Zij hebben aan hun vader en hun moeder en aan alle die over hen gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw te bewijzen. Of om het te zeggen, maar dan komt het toch, zoals u zult zien, op hetzelfde neer, om het te zeggen met de woorden uit de schrift. Ik denk aan wat we daarvan lezen in het begin van hoofdstuk 6 van Paulus' brief aan de Efeziërs. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en uw moeder. En zo staat het dan ook in het vijfde gebod heel letterlijk. Eert uw vader en uw moeder. Wat moeten we onder deze opdrachten verstaan? Eren, gehoorzamen, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Laten we eens zien. Ik neem eerst dat woord eren, waar het vijfde gebod mee begint. Eren. Wat is dat? Iemand eren. Letterlijk betekent dat iemand zijn juiste gewicht geven. Iemand zijn juiste waarde toekennen. Iemand in zijn waarde laten. Iemand hoog houden. Die gedachten zitten allemaal opgesloten in het woordje eren. Welke waarde moet ik dan mijn vader en mijn moeder toekennen? De waarde namelijk die God hen heeft gegeven. God heeft waarde, ik mag ook zeggen waardigheid, gegeven aan degene die hij ons als ouders schonk. En het is wat onze catechismus in het slot van dit antwoord zegt. Het is dit dat de Heere door hun hand ons belieft te regeren. Dat is de waarde die de ouders van God gekregen hebben. Zij zijn Gods handen, om het zo eens te zeggen. Gods hand gebruikt hen om mij te regeren. God gebruikt die ouders, op die plaats heeft hij hen gezet, met die taak heeft hij hen belast, met die waardigheid heeft hij hen bekleed. God heeft die ouders een taak gegeven om die kinderen die hij hen heeft toevertrouwd te regeren, te besturen, te leiden, op te voeden, te verzorgen en hoe je het verder ook maar aan wil duiden. En daarom het niet eren van onze ouders is in de grond van de zaak niet anders dan de inzetting van de Heere verwerpen. En tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt me die ouders wel gegeven, maar wat zou dat? Ik erken ze niet en ik gehoorzaam ze niet en ik eer ze ook niet. Ik weiger te erkennen dat gij mij door hen iets te zeggen hebt. En dat gij mij door hen ergens heen leiden wilt. En dat gij mij door hen regeren wilt. Ten diepste is het niet eren van de ouders een in opstand komen tegen God. Nu, wie moet ik dan eren? Mijn vader en mijn moeder. Er staat niet mijn ouders, dat had natuurlijk ook gekund en dat had natuurlijk in zekere zin precies hetzelfde betekend. Maar er staat onderscheiden de vader en de moeder allebei apart genoemd. Dat brengt mij tot de gedachte dat de moeder niet minder geëerd moet worden dan de vader. Er is zelfs een plaats in het boek Leviticus in hoofdstuk 19 waar de moeder zelfs eerder genoemd wordt dan de vader. Doorgaans is het vader en moeder, maar de Heere laat in zijn woord zien dat je die orde ook wel eens om mag keren. En dat de moeder voorop staat en de vader op de tweede plaats komt. Ik wil maar zeggen, ze hebben allebei gelijkelijk recht op die eer van hun kinderen. En de moeder komt in geen enkel opzicht achteraan bij de vader. Ook al kunnen wij in onze jonge jaren wel eens denken dat je tegen je moeder meer mag zeggen dan tegen je vader. Niet waar? Dat je je moeder ernstiger mag krenken en kunt krenken dan dat je dat met je vader kunt doen. Omdat we denken dat we voor onze vader, en zo is het in vele gevallen, misschien wel eens wat meer ontzag zouden kunnen hebben dan voor onze moeder. God snijdt die gedachte ook af. Je mag je moeder, omdat ze misschien wat zwakker is of misschien wat minder direct haar wil en haar wet duidelijk kan maken, je mag je moeder op geen enkele manier achterstellen bij je vader. Tot wie komt dit gebod? Ja, tot allen, zou ik zeggen, die ouders hebben. Tot allen die ouders hebben of die ze gehad hebben. Dus tot ons allemaal. Of je nu zelf al de deur uit bent of dat je nu op jezelf woont en zelf misschien al een gezin hebt. Maar zolang je ouders hebt, heb je met dit gebod te maken. Ik bedoel niet dat je met dit gebod te maken hebt in de zin dat wij tot op hoge leeftijd, als onze ouders ons tenminste nog altijd in leven zijn, dat we dit gebod dan hebben te doen in de zin van je ouders gehoorzamen. Ik denk dat er een grens is aan het gehoorzaam zijn aan je ouders. Maar er is nooit een grens aan het eren van je ouders. En ik mag, eens, ik zei het al, zelfs nog verder gaan. Ik mag zelfs zeggen dat als je ouders gestorven zijn, je toch nog hun nagedachtenis hebt te eren. Wat dat inhoudt? Verschillende dingen. Dan gaat het in de eerste plaats om een innerlijke gezindheid, een innerlijke gesteldheid, waarmee wij uiting gaan geven aan respect en achting tegenover hen. De erkenning van hun wezenlijke waarde, ik noemde dat zojuist al, als ouders. En vanwege die erkenning van hun wezenlijke waarde ook een handelen, een gedrag, een manier van spreken, een manier van kijken, een manier van doen en laten, waar die innerlijke houding van respect in openbaar komt. Om eens een voorbeeld uit de schrift te noemen, een heel simpel voorbeeld. Koning Salomo, notabene de koning van Israël. Als zijn moeder een keer bij hem op bezoek komt, met een bepaald verzoek, en een verzoek dat hij overigens nog af moet wijzen ook, omdat dat een verkeerd verzoek is, maar afgedacht nog daarvan, als zij met een bepaald verzoek bij Salomo komt, dan laat hij haar niet staan, terwijl hij op zijn troon zit, maar dan laat hij haar wachten met het uitspreken van haar verzoek, totdat er een stoel voor haar neergezet is en zij van hem permissie heeft gekregen om zittend haar verzoek te doen en dat ook nog op een plaats van eer en van erkenning, namelijk aan zijn rechterhand. Vanuit een innerlijk respect voor haar die zijn moeder is, al zal hij de geschiedenis van zijn geboorte ook nog wel gekend hebben. En al zal hij wel weten onder welke omstandigheden deze vrouw de vrouw van zijn vader geworden is, toch vanuit respect en innerlijke waardering en erkenning van haar die door God aan hem gegeven is, erkent hij haar en respecteert hij haar ook in de manier waarop hij met haar omgaat. Ook met in de manier waarop hij met haar spreekt. En heel praktisch laat de Heere dat in zijn woord ook weten. Dat het zo hem behaagt. En dat alles wat daarvan afwekt. In de manier van handelen en in de manier van spreken hem mishaagt. Alles waaruit een zekere minachting, een zekere kleinering, een zekere laatdunkendheid, een zekere verachting openbaar komt in de manier waarop je je moeder aanspreekt, in de manier waarop je naar je vader kijkt, in de manier waarop je buiten hun weten en achter hun rug om over hen praat met broertjes en zusjes en met anderen, dat mishaagt de Heere. Dat toont dat je een verkeerde instelling hebt. Dat toont dat je geen respect hebt voor degene die God over je geplaatst heeft. Het eren, dat is dus allereerst een instelling van binnenuit, die dan openbaar zal komen in grote, zelfs ook in kleine dingen. In grote dingen, maar zelfs ook in kleine dingen. Eenvoudig. Je moeder aan de rechterkant laten zitten. Omdat ze die plaats ter ere verdient. Een tweede, waarin dat eren van de ouders openbaar komt, dat is met name voor degene die thuis zijn, maar eigenlijk net zo goed ook voor degene die de deur al uit zijn, dat je luistert naar hun adviezen. Ik zei zo pas al, er is een grens ten aanzien van het gehoorzamen. Ben je nog onder het ouderlijke dak? Behoor je nog bij het ouderlijk gezin? Dan sta je ook onder de verplichting om te gehoorzamen. Ben je de deur uit, om welke reden dan ook? Dan is die plicht om te gehoorzamen misschien toch wel wat minder en wat afgezwakt. Maar de plicht om te eren blijft. Vandaar dat de Heere dat in zijn woord ook zegt. Denk aan wat je en heel veel van de dingen die met het vijfde gebod te maken hebben en met de hele tweede tafel van de wet overigens, vinden we in het boek Spreuken. Vandaar dat de Heer in het boek Spreuken zegt, mijn zoon, hoor de tucht uw vaders en verlaat de leer van uw moeder niet. Blijf luisteren naar wat zij te zeggen hebben. En geef acht op hun adviezen. En wat zij in een bepaalde situatie het beste denken. En als je de deur uit bent, dan moet je niet denken, oh, ik heb er geen boodschap meer aan. Dat was vroeger en dat is voor de jongeren in het gezin nog altijd belangrijk, maar voor mij is dat niet meer zo. Vergeet de wet van je moeder niet, ook niet als ze oud geworden is, zegt de schrift. Wil ik nou zeggen, wil God nu zeggen dat ouders zich dan ook altijd maar zullen mogen blijven bemoeien, ook met de gezinnen van hun kinderen en met de opvoeding van hun kleinkinderen? Wil ik nu zeggen dat de getrouwde kinderen altijd eerst weer aan vader en moeder moeten gaan vragen, hoe denkt u dat ik dit moet doen en wat zou ik, en dat ze dan aan dat advies gebonden zijn? Wil ik nu zeggen dat grootouders altijd een hele dikke vinger in de pap van de opvoeding van hun kleinkinderen mogen hebben? Een man zal zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen. Dat is de orde Gods. En die orde die God heeft ingesteld, die heeft consequenties ook voor de relatie van de ouders tegenover de getrouwde kinderen. Als dat zo is, een man zal zijn vader en moeder verlaten, dan moet je bij het trouwen van je kinderen een stapje terug. En twee stapjes terug. En misschien nog wel meer stapjes terug. En daar hebben sommige ouders best moeite mee. Maar beter dat ze er moeite mee hebben en het toch proberen te volbrengen, dat terugtreden, dan dat zij dominerend altijd blijven invloeden, uitoefenen en altijd blijven proberen om het toch te regelen zoals ze dat vroeger geregeld hadden. Want daar komen alleen maar botsingen van. En dat hoeft ook niet. Dat is ook niet naar de wil van God. Maar overigens, het zijn je ouders. En ze kunnen best nog een goed advies voor je hebben. En je doet er goed aan om daar toch eens naar te luisteren. Als het gaat over het eren van de ouders, dan denk ik dat een volgende stap is dat je als kinderen ook wel eens mag denken over de naam van de familie. Ouders hebben er vaak voor gezorgd, vaak voor gewerkt, vaak nauwkeurig voor geleefd om de naam van de familie hoog te houden. En wat is het erg als een van de kinderen er nou een smet op gooit. En een blaam. Wat is het erg als die naam die altijd met ere genoemd werd, door het gedrag van een van de kinderen of door meer van de kinderen, ineens besmeurd en bemodderd wordt. Zodat wat die ouders met zorg hebben opgebouwd in één keer naar beneden gehaald wordt door het wangedrag. Dus als het gaat om het eren van de ouders, denk erom dat je ook respecteert wat ze gedaan hebben om een goede naam te hebben in deze wereld. En het eren van de ouders, en dan stop ik met de uiteenzetting van wat er allemaal naar het woord van God onder verstaan mag worden, dat behelst tenslotte ook een hele speciale zorg voor hen als ze oud geworden zijn. Daar wijst het woord van God ook op. Ik denk aan weer aan een ander woord uit Spreuken. Spreuken 23. Hoor naar uw vader die u gewonnen heeft. En veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. En als ze de ziekte van Alzheimer heeft. Veracht uw moeder niet als ze dementeert. Prachtig voorbeeld van hoe het moet met de zorg die je als kinderen voor ouders hebt gekregen. Als de ouders alleen zijn, of als de ouders oud worden, hebben we in de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. U bent me in gedachten wellicht al voor. De Heer Jezus is aan het kruis. En terwijl hij zoveel te doen heeft met zijn eigen lichaamslijden, en terwijl hij zoveel te doen heeft met het drinken van de beker van de gramschap Gods, waar hij Gethsemane al voor gehuiverd heeft, en die hij straks in de uren van de duisternis en van de godsverlating zal moeten leegdrinken tot op de laatste druppel toe. Terwijl de Heer Jezus zoveel te doen heeft in zijn borgenwerk, om de schuld van zijn kerk te betalen en het recht aan God terug te geven. Vergeet de Heer Jezus als kind. Hij is een mensen in alles gelijk geworden immers. En hij is een volwassen man geworden, 33 jaar. Vergeet de Heer Jezus als kind toch niet zijn plicht tegenover zijn moeder. Haar te eren. Hij zal straks van haar weggenomen worden. Hij kan geen zorg meer aan haar besteden zoals hij dat gedaan heeft in zijn kinderplicht. Hij kan nog maar één ding voor haar doen voordat hij gaat sterven. En dat is zorgen dat ze onder de bescherming van een ander komt te staan. Maar wie zal hij daarvoor kiezen? De natuurlijke weg zou zijn dat hij een van zijn broers zou aanwijzen, maar zijn broeders geloofden niet in hem. Moet hij dan toch een van zijn broers aanwijzen en verzoeken zorg goed voor moeder Maria? Hij weet een betere weg. Hij heeft een van zijn discipelen, het is ook nog een neef. Hij moet ook nog tante zeggen tegen Maria. Deze Johannes, de discipel die hij op zo'n bijzondere manier heeft liefgehad. En de discipel die op zo'n bijzondere manier aan hem verbonden is geweest. En als deze discipel als enige van de anderen bij het kruis blijft staan, samen met Maria en nog een paar vrouwen, dan regelt de Heer Jezus in gehoorzaamheid aan het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, hoe het nu in de toekomst met zijn moeder Maria zal moeten gaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder. Dat is wat geweest, van het kruis af, ziende zijn moeder. Stelt u het zich voor, als een machteloze aan het vloekhout, als een gevloekte. In toon gesteld door spot en hoon van mensen, van zijn klederen beroofd, ziet hij zijn moeder. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En ze hebben het begrepen. Allebei, want de schrift zegt er: van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Eert uw vader en uw moeder. De Heer Jezus laat het als een voorbeeld na. En dat zijn dan enkele manieren waarop dat eren van de ouders gestalte dient te krijgen. Daarnaast is sprake van gehoorzamen. En dat geldt met name kinderen zolang ze onder het ouderlijk dak zijn. En zolang ze ook onder het ouderlijke toezicht zich bevinden. Alleen al het feit dat ze onder het dak van hun ouders wonen, dat brengt bepaalde consequenties met zich mee. Het is het ouderlijk huis. Wie stelt daar de regels? Doet junior dat? Wie stelt in het ouderlijk huis de regels? Wie bepaalt hoe het daar gaan zal? En hoe het daar niet gaan zal? Wie bepalen wat daar gedaan en wat daar niet gedaan? Wat daar gezegd en wat daar niet gezegd? Wat daar bekeken en wat daar niet bekeken? Wat daar gelezen en wat daar niet gelezen zal worden? Wie bepalen dat? In het ouderlijk huis. Wie hebben daar zeggenschap? Oh, en als ouders het met elkaar erover eens geworden zijn dat ze bepaalde dingen met hun kinderen bespreken en dat ze bepaalde dingen vaststellen nadat ze er heel nadrukkelijk met hun kinderen over gesproken hebben, dan is dat best. Alles wat in goede harmonie gebeuren kan, laat dat in goede harmonie gebeuren. Maar de regels en de beslissingen, die worden toch genomen door degene die God daar met een regeertaak heeft belast. En wat is dan gehoorzamen? Gewillig zijn om te doen wat vader en moeder zeggen. gewillig zijn om zonder tegenspreken te doen wat vader en moeder zeggen. Ik denk weer aan datgene wat de apostel Paulus daarvan schrijft in het 6e hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Ik lees dat vers nog maar even, het begin van dat hoofdstuk. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam. En daar zet de apostel niet een punt, maar dan zegt hij daarachteraan, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere. Dus hij trekt de gehoorzaamheid aan het 5e gebod, de gehoorzaamheid aan onze ouders, direct in de sfeer van de godsdienst. Het moet een gehoorzaamheid zijn in de Heere. Het moet een gehoorzaamheid zijn die voortvloeit uit een gehoorzaamheid aan God. Zoveel respect voor God, zoveel respect voor zijn geboden, dat ik nu ook respect heb voor mijn ouders. Eigenlijk zeg ik het nog niet duidelijk genoeg. In de Heere wijst niet alleen maar op het respect voor de Heere, wijst ook op de vreze des Heeren. Dat, jongens en meisjes, onthoud je het, dat moet het beginsel zijn van ons leven. Ook van het jonge leven. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst, een eeuwig goed. En als je dat mag kennen in je leven, de vreze des Heeren, dan is het ook zo moeite niet meer. O ja, misschien nog wel eens, maar dan is het in ieder geval een stuk makkelijker geworden om ook je ouders te gehoorzamen in de Heere. Het gaat dus om een gehoorzaamheid aan mijn vader en moeder in alle nauwste verbondenheid aan de vreze en de liefde tot Gods naam. En dan spreekt de catechismus verder ook nog over alle liefde en trouw bewijzen. Moet ik dat ook nog breed uitmeten? Liefde bewijzen aan je ouders? Moet je eens even nadenken wat je ouders voor jou gedaan hebben. Moet je eens even nadenken over wat ze voor je gedaan hebben vanaf het moment dat je in de wereld kwam. Voor die tijd al, wat je moeder voor je gedaan heeft toen je nog niet eens op de wereld was. Hoe ze dan toen al allerlei zorg aan je besteed heeft. En misschien heeft ze wel een hele moeilijke zwangerschap gehad toen jij verwacht werd. Moet je eens denken aan wat ze toen allemaal al doorgestaan heeft. Misschien wel weken, misschien wel maanden moeten liggen. Om de geboorte van haar kind dat ze verwachtte toch maar voorspoedig te laten verlopen onder Gods zegen. En toen je er was, en toen je allerlei kinderziekte kreeg. En toen je allerlei lastigheden kreeg, en toen ze 's nachts ter bed uit moest, nu is je moeder, dan weer je vader. Als je nou eens nadenkt over wat die allemaal voor je gedaan hebben, en de liefde die ze aan je bewezen hebben, en de zorg die ze getoond hebben, en het werk dat ze voor je gedaan hebben, en de dingen waarin ze zichzelf ontzien hebben. Als je daar eens aan denkt, nou dan is het toch niet zo verwonderlijk dat de Heere van die kinderen vraagt dat ze ook hun ouders zullen lief hebben. Dat hun liefde beantwoord mag worden met wederliefde. Of zijn we nou werkelijk onder invloed van de verderfelijke mentaliteit van deze wereld allemaal zo ellendig individualistisch geworden dat de natuurlijke liefde verdwenen is? Je denkt soms, wat is er nog over van gewone natuurlijke liefde in deze wereld? En trouw bewijzen aan de ouders, ik zal daar niet te veel meer van zeggen, dat hangt samen met dat eren. Enfin, u begrijpt het wel. Nou, daar heb je nou de kinderplicht. Daar ligt nou in een paar woorden wat de Heere van mensen verwacht. En waarin het bij kinderen uit zal moeten komen of ze ernst maken bij Gods inzettingen en of ze de Heere vrezen en of dat hun drangreden, hun motief, een heilig verlangen geworden is. Ja, maar als je zo moet leven,
Als je zo moet leven. Ik kan me nog indenken als ik wel eens wat lees van vroeger, hoe toen de verhoudingen lagen. Ja, dat toen misschien nog wel ging, met vallen en opstaan. Maar als je zo moet leven in deze tijd. Ja, dan ben je een vreemdeling, nietwaar? Dan ben je een vreemdeling. Als je leeftijdgenoten denigrerend over hun oude lui spreken. Dan kun je in het licht van wat de Heer in het vijfde gebod zegt, hun taal niet overnemen. Je valt uit de boot. En als anderen de regels van thuis aan hun laars lappen, heb ik ermee te maken. Dan kun je die mentaliteit niet overnemen. Want je dient anders te zijn. En je bent alweer een uitzondering. In deze tijd van toegeeflijkheid, in deze tijd waarin in verschillende gezinnen de kinderen de wet stellen en de regels aangeven en de lakens uitdelen en de ouders hebben zich maar te schikken, willen ze niet al te veel narigheid hebben, dan moeten ze hun mond maar houden en dan moeten ze niet zeggen, joh, nee, in deze tijd van toegeeflijkheid, in deze tijd van kinderheerschappij, passen de inzettingen van de Heere helemaal niet meer. Troost u, dat is niet alleen vandaag de dag zo. Dit decadentieverschijnsel is er vroeger ook geweest. Paulus spreekt daarvan in het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Daar tekent hij hoe de tijd was waarin hij leefde. En dat was niet zoveel anders als de tijd waarin wij leven. Dat kan ook nog wel eens troost geven, dat we vandaag niet dingen meemaken die nog nooit eerder zijn meegemaakt. En dat wij vandaag de generatie christenen zijn die geconfronteerd worden met dingen waar de vroegere generaties geen weet van hadden. Nee, het woord van God laat ons zien dat de dingen zich steeds maar weer herhalen. En wat we in deze tijd meemaken, dat is in wezen niet zoveel anders als wat in Paulus' tijd gebeurde. Als Paulus de situatie van het heidendom in zijn dagen beschrijft aan het slot van het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dan zegt hij dat ze vervuld waren met ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Klinkt allemaal nogal bekend, nietwaar? Oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hovaardigen, laadunkenden, vinders van kwade dingen. En de ouderen ongehoorzaam. Dat was er dus toen ook al. En de apostel zegt, en zo zal het weer zijn. Als hij aan Timotheus een tweede brief schrijft, dan zegt hij in het derde hoofdstuk, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Enzovoort. Maar denkt u er wel aan, dat al was het dan vroeger ook zo, en al is het vandaag weer zo, dat de Heere geen ledig aanschouwer van die dingen is. Paulus schrijft daar in Romeinen 1 verder over, de welke daar ze het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn. Wist u dat? Als je je ouders ongehoorzaam bent, dat je dan des doodswaardig bent. Zo oordeelt God erover. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat stond in het Oude Testament heel nadrukkelijk, nietwaar? En je moet niet denken dat het tot het Oude Testament beperkt blijft. Misschien wel wat de uitoefening van de straf betreft. Maar het principe, dat is in het Nieuwe Testament nog net eender. Ik weet wel, onder het Oude Testament, onder het volk van Israël, onder de theocratie van Israël, daar lagen de dingen op zo'n manier toegespitst, dat ook in de strafoefening de Heere soms hele strenge en krasse maatregelen wilde laten nemen tegenover de overtreders van zijn wet, zo wie zijn vader of zijn moeder slaat. Wie van jullie heeft dat wel eens gedaan, jongens en meisjes? Je vader of je moeder een mep gegeven. In toorn. Of in minachting. Die zal zekerlijk gedood worden, zegt God. Wie zijn vader of zijn moeder vloekt. Of wie dat nou rechtuit in haar gezicht doet of achter hun rug. Mompelend en morrend. Wie zijn vader of moeder vervloekt. Die zal zekerlijk gedood worden. En wat zei de Heere in het boek Deuteronomium, in het 21ste hoofdstuk, versen 18 tot 21. Wanneer iemand een moedwillige en wederspannige zoon heeft, die de stem van zijn vader en de stem van zijn moeder niet gehoorzaam is, en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet zal horen. Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en ze zullen hem uitbrengen tot de oudsten van zijn stad, en tot de poorten van zijn plaats, en ze zullen zeggen tot de oudsten van zijn stad, deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam, hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden van zijn stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterven. En ge zult het boze uit het midden van uw weg doen, dat gans Israël het horen en vrezen. Kun je dat voorstellen? Dat je ergens op je hangplek staat, het 4, 5, 6, 7 van je kornuiten, en dat er één mist. Waar zou die zijn? Heb je het niet gehoord, joh? Hij is dood. Dood? Dood? Ja. Zijn vader en zijn moeder hebben hem bij de ouderlingen gebracht. En ze hebben gezegd, deze is onze zoon, is een brasser en een zuiper. En hij is onwillig en ongehoorzaam. En toen hebben de oudsten het vonnis over hem uitgesproken. Dat gans Israël het horen en vrezen. God neemt de zonde niet licht op. En ik weet al, ik zei het zo pas al. Wat onder de theocratie van Israël gold, dat geldt in deze zin niet meer onder de nieuwtestamentische gemeente. En dat kan ook zo niet meer toegepast worden. Maar het beginsel is nog wel hetzelfde. God vertoornt zich over elke zonde. En als wij niet tot bekering komen, en als we onze zonde ook tegen het vijfde gebod niet eerlijk voor God belijden en erkennen, dan zal de Heere nog meer doen dan ons doen sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het heeft God immers behaagd en beliefd mij door hun hand te regeren. En zou ik mijn vader en moeder dan slaan? Zou ik mijn vader en moeder dan durven vloeken? Zou ik me dan zo onwillig en onhebbelijk en ongehoorzaam en ongezeggelijk tegen hen durven gedragen en al hun inzettingen en hun rechten vertrappen en al hun liefde versmaden? Waartoe heeft God zijn geboden gegeven? Omdat hij het goede voor ons zoekt. En omdat hij wil dat het leven geordend verloopt. En God zoekt geen opgebroken relaties. God wil geen kapotte gezinnen. God wil geen gezinnen waar gedurig spanning is. En twist en tweedracht heerst. En waar de mensen al bang zijn om elkaar te ontmoeten. Want zo gaat het in sommige gezinnen. God wil dat niet. En daarom zegt hij tegen jongens en meisjes, eert uw vader en uw moeder. Hij zoekt vrede. Hij is de God des vredes. Hij zoekt harmonie. Hij zoekt de gelegenheid om te zegenen. En waar twist en tweedracht is, is de zegen al verbeurd. En onmogelijk. God wil het leven van mensen gelukkig maken. Vervullen met liefde en met trouw en met erkentelijkheid en met respect tegenover elkaar. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daarom zijn die geboden er. En daarom komt dat gebod ook als een gebod tot ons. Niet als een advies waar je naar luisteren kunt, waar je eens over denken kunt en wat je eens overwegen kunt en waar je je eigen gang mee gaan kunt. Maar het komt tot ons als een gebod. En daarom zegt Paulus ook, want dat is recht. Kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. En waarom is dat recht? Omdat God het zo wil. Omdat God liefdevolle gehoorzaamheid zoekt. Indien gij mij lief hebt, zegt de Heere, zo houdt mijn geboden. En met het oog op de liefde tot God en met het oog op de liefde tot Gods wet, zal dit gebod dan ook een plaats moeten hebben in ons leven. Het is ook nog een gebod met een belofte. Een belofte die onder Israël speciaal de toepassing had, dat het volk, als dit zou worden nageleefd, onder Israël zou de consequentie daarvan zijn dat het volk lange tijd in het land zou mogen wonen en dat het volk lange tijd gezegend zou mogen worden in het land der belofte. Onder het Nieuwe Testament liggen de dingen enigszins anders. Daar zijn allerlei uiterlijke voorrechten toch wat minder van belang geworden. Die zijn wat op de achtergrond geraakt. De geestelijke dingen hebben daar meer plaats gekregen en op de voorgrond. En vandaar dat het in het Nieuwe Testament toch ook weer iets anders geformuleerd wordt. Paulus die noemt het wel, ook in dat zesde hoofdstuk van de Efezebrief, dat het een gebod is met een belofte op dat gelang leeft op de aarde. Maar ik denk dat we dat zullen moeten verstaan in een toch wat meer geestelijke zin. Trouwens, het klopt ook niet altijd. Niet waar? Er zijn ook hele gehoorzame en hele gewillige kinderen, waar hun ouders alleen maar vreugde aan hebben beleefd, die toch jong worden weggenomen. En die toch vanwege hun gehoorzaamheid en hun respect voor hun ouders niet beloond worden met een lang leven. In dat opzicht krijgen wij uit de praktijk al tegelijkertijd iets aangedragen dat wij het gebod of die belofte niet al te letterlijk moeten verstaan. Aan de andere kant, dat is ook een feit, dat waar de ene zonde de andere meebrengt, en waar de zonde van opstand en ongehoorzaamheid leidt tot steeds nieuwe vormen van kwaad, de mens langzamerhand bezig is zichzelf en zijn hele nageslacht te vernietigen. Nee, die belofte op dat gelang leeft, die moeten we niet al te automatisch in vervuld zien gaan, die moeten we ook niet al te letterlijk verstaan, maar de Heere bedoelt er wel mee dat hij de vlijt van die hem zoekt vergelden zal, in welke zin dan ook. En dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon zal zijn, hoe de Heere en wanneer de Heere dat loon dan ook zal uitkeren. En ik denk dat als je 100 gevallen neemt van mensen die in gehoorzaamheid aan Gods gebod hun ouders hebben geëerd en gediend en gerespecteerd, en je neemt daarnaast 100 gevallen van mensen die met dat gebod van de Heere een loopje hebben genomen en er geen ernst mee hebben gemaakt, dat je het verschil dan zult kunnen zien. U zegt, hebben de ouders dan altijd gelijk? Hebben de ouders dan altijd gelijk? En moet ik dan inderdaad concluderen dat wat de ouders ook doen en wat ze ook zeggen... Gemeente, ik ben begonnen de preek vanavond met te zeggen... Verondersteld is goede leer en straf. Verondersteld is het voorbeeld van wat het is om alle eer, liefde en trouw te bewijzen. Ik zal niet herhalen wat ik vorige week gezegd heb. Maar duidelijk is toch ook vanavond dat ouders niet altijd te respecteren zijn. Soms is hun gedrag van dien aard dat een kind er absoluut geen respect voor kan hebben, met de beste wil van de wereld niet. Wat denkt u van Noach? Jongens en jongens hebben respect voor hem gehad. Noach, de prediker der gerechtigheid. Noach, de man die wandelde met God. Noach, degene aan wie de Heere zijn belofte heeft gegeven, die de ark mocht bouwen en die behouden mocht blijven in de wateren van de vloed. Noach met zijn gezin. Ze hebben respect voor hun vader gehad, die zonen. Maar er was een moment in het leven van Noach waarin hij alles in één keer ongedaan zou hebben gemaakt, wat hij aan respect van zijn kinderen had gekregen tot nog toe. Toen hij dronken en dan ook nog uitgekleed in zijn tent ging liggen. Vindt u dat nou een wonder dat Gam daarmee spot? Vindt u dat nou een wonder dat Gam zijn minachting over zijn vader uitspreekt? Het was toch ook iets waar je alleen maar minachting voor kon hebben. Een man en dan nog een kind van God. En dan nog iemand die ontmoetingen met de Heere gehad heeft. En dan nog iemand die zijn kinderen in die dingen heeft onderwezen. En dat was bij Gam toch niet op goede gronden gevallen. En in de goede aarde terechtgekomen, dat blijkt wel. Maar het is van Noach uitgezien toch ook dwaas. Driedubbel dwaas. Om zich zo te gedragen en de naam van zijn God zo ook te laten aantasten. Ouders kunnen er de oorzaak van zijn dat hun kinderen geen respect meer voor ze hebben. En dat als kinderen aan bepaalde gedragingen van hun ouders denken, uit het langere verleden of kortere geleden, dat ze dan hun hoofd schudden en dat ze er dan inderdaad ook moeite mee hebben om hun ouders te eren. Evenwel, wat deden Sem en Jafet? Ze beseften dat Noach hun vader was. En ze besefte dat het Gods wil was. Dat ze ook met zijn zwakheden en met zijn gebreken geduld moesten hebben. En ze besefte dat al gedraagt Noach zich op deze dwaze wijze. En al vernedert en verlaagt hij zich op deze manier. Dat Noach toch hun vader is. En daarom zoeken ze de naaktheid van hun vader te bedekken. En daarom zoeken ze hem te beschermen tegen verdere nieuwsgierige blikken en spottende ogen. Val niet mee. Er is zelfs genade voor nodig om dit te kunnen doen. En daarom, ouders, toch nog een woord aan u ook voordat ik ga afsluiten. Ouders, maak het uw kinderen niet moeilijk. Door uw gedrag. Maak het uw kinderen niet moeilijk. Om het vijfde gebod te doen. Erger wordt het. Als ouders van hun kinderen dingen verwachten. Die hun kinderen absoluut niet eens mogen doen. Als ouders van hun kinderen dingen verwachten. Die falikant tegen het woord van God ingaan. Dat gebeurt. En soms gebeurt het met opgeheven vinger, jochie. Eert uw vader en uw moeder. En wat kunnen kinderen op die manier gechanteerd worden? En wat komt er in deze tijd openbaar? als een vader zijn kind bedreigd heeft met het vijfde gebod. En dat kind intussen tot incest verplicht heeft. Die dingen komen ons onder ons ook openbaar. Er zijn situaties waarin je gehoorzaamheid niet eens meer mag. Omdat we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Wat kun je van een meisje van 7 jaar verwachten, nietwaar? Of van een meisje van 11 jaar. Als een vader met die eis komt. Ik keer weer terug tot jullie, jongelui. Het woord van God is duidelijk, nietwaar? Het gebod van God is helder. Vorige week heb ik tegen ouders gezegd, de tijd kan er zijn dat we naar onze kinderen moeten gaan. En dat we heel eerlijk tegenover onze kinderen moeten gaan beleiden. En vergeving moeten vragen. Ik keer het nu om. Jij hebt ook wel wat goed te maken met je moeder, nietwaar? En jij hebt ook wel wat recht te zetten met je vader, of niet? Doe het. Doe het. Als Gods woord ons geweten dan raakt. En als de Heere ook door middel van de prediking van zijn heilige wet. De scherpe prediking kan ook niet anders. Als de Heere door middel van de scherpe prediking van zijn wet ons ontdekt aan onze zonde. Aan onze nood. En aan zijn oordeel. Dat erop volgen zal. Dan is dat met de bedoeling dat we tot bekering zouden komen. Tegenover hem zullen beleiden. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar als er wat recht te zetten is met je ouders, doe het. Wacht niet totdat ze gestorven zijn. Ik heb ze ontmoet in mijn leven. Die het nooit meer hebben kunnen beleiden tegenover hun ouders. Ook niet toen God hun ogen geopend had. En toen God hen schuldenaar gemaakt had. En toen ze er verdriet over hadden. Ze ook dit gebod geschonden hadden. Maar hun ouders leefden niet meer en ze konden het hun ouders niet meer bekennen en beleiden. En van hun ouders geen vergeving meer vragen. En dat bleef een kruis. Doe het. Als je ze nog hebt. Ga naar ze toe en beleid het en zoek vergeving. Maar we hebben meer nodig dan alleen maar dat, dat we tegenover mensen onze schuld beleiden en dat we van mensen vergeving zoeken en verontvangen. We hebben het vooral nodig van de Heer. Is dat er? Ik heb niet alleen Efeze 6 gelezen, ik heb ook heel bewust het tweede hoofdstuk, het geboortehoofdstuk van de Heere Jezus gelezen. Al ging het in dat gedeelte niet over de Heere Jezus, het geboren kind van Bethlehem. Hij is inmiddels 12 jaar geworden. Hij is met zijn ouders mee geweest naar Jeruzalem. Daar zijn ze terug, in Nazareth. Daar in Nazareth. Daar is hij zijn ouders onderdanig geweest. Toen hij 12 jaar was, toen hij 13 jaar was en zolang als hij daar was. Zijn ouders onderdanig geweest. Hij is gekomen onder de wet en hij heeft met die wet geleefd. Dat mocht hij niet anders doen. Want hij moest volmaakt gehoorzaam zijn. De dadelijke gehoorzaamheid. En als Maria, en zo gaat dat dan toch in een gezin. Het is ook een heel gewoon gezin geweest, al is de Heer Jezus gans bijzonder geweest, maar te midden van de andere kinderen met wie hij samen opgroeide, de jongere broertjes en zusjes in dat gezin, is het een gewoon gezin geweest, waarbij Jozef aanvankelijk als kostwinner voor het een en ander moest zorgen, Maria dat huishouding, de groeiende zorg voor het gezin had, want 4 broers heeft de Heer Jezus gehad en nog een paar zusters, dus een flink gezin, maar in dat gezin heeft de Heer Jezus een plaats gehad als kind van Maria. En Maria heeft hem bepaalde opdrachten gegeven en hij heeft gezegd, ja moeder, goed moeder, ik zal het doen moeder. Zijn vader heeft hem opdrachten gegeven. De Heer Jezus heeft gezegd, goed vader, alstublieft vader, Ik zal het doen, vader. Onderdanig. Geen verzet. Niet met innerlijk verzet zelfs. Geheel gewillig. En zo heeft hij de wet volbracht. En zo is hij geschikt gebleken. Ook als jongen van 12, 13, 14 jaar. Zo is hij geschikt gebleken. En zo heeft de duivel dat ook moeten constateren. Dat hij geschikt was. Voor het werk dat hij als zaligmaker in deze wereld kwam doen. Is hij vrijgebleven van de zonde. Nooit één onvertogen woord tegen zijn moeder. Nooit één minachtende blik richting Maria. Nooit één lijn trekken als het ging om het uitvoeren van een opdracht van zijn vader. Nooit! En zo heeft hij nu de schuld van zijn volk op zich genomen. Zo heeft hij in grote gewilligheid en in getrouwheid niet alleen de wet vervult, maar ook de overtredingen van de wet begaan door de zijnen op zich genomen en in zijn lichaam aan het vloekhout gedragen. Hebben we beseft dat we vergeving nodig hebben? Niet alleen bekering, maar ook vergeving. Er is maar één weg. En dat is de weg naar de fontein van Jezus bloed. Dat is de weg naar de kruisheuvel Golgotha, waar de Heere Jezus in de verbrokenheid van zijn lichaam en in de angsten van zijn ziel zijn leven uitgegoten heeft in de dood. Waarom stierf hij? Waarom stierf hij? Onder andere ook voor de zonden van het de ouders ongehoorzaam zijn. Onder andere ook voor de zonden van ouders die hun kinderen alle respect doen verliezen. Mag ik het concreet maken? Onder andere ook voor die zonde van de dwaze Noach. Die het respect van zijn kinderen verloor. En ook voor de zonden van hen die uit het nageslacht van Noach. Toch ook hun vader. Toch ook hun moeder. Toch ook degene die over hen gesteld heeft. Niet alle eer, liefde en trouw hebben bewezen, maar die bij het licht van Gods ontdekkend woord voor de spiegel van Gods wet geplaatst, door de Heilige Geest innerlijk overtuigd, moesten gaan zeggen, Heere, dit is ook een gebod dat door mij verbroken is, van mijn jeugd af aan al. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, die ik als vierjarige al bedreven heb en als veertienjarige ook bedreven heb. Sla de zonden nimmer ga. En hoe kun je dat dan aan God vragen, die een rechter en een wreker is? De Heere kan alleen maar zo'n gebed horen en verhoren als hij die zonden waarvan wij bidden, Heere, sla ze niet meer ga. Als hij die zonden bezocht heeft aan zijn eigen lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Als hij de zonden ook van de jeugdjaren, de zonden op allerlei terrein, bezocht heeft aan Christus. Daar moet het heen. Daartoe laat de Heere zijn wet preken. Daartoe laat de Heere zijn wet scherpelijk preken. Op een wijze waardoor niemand denkt te kunnen ontkomen. Laten we vallen voor dat oordeel. En laten we buigen voor die God. En laten we vooral ook vluchten naar dat volkomen borgwerk van de Heere Jezus Christus. Opdat we daar behoudenis zouden vinden. En opdat we het door hem, door zijn geest ook zouden mogen leren. Om in nieuwheid des levens te wandelen. Want weet u, daar in Lucas 2... als de Heere Jezus daar blijkens dit woord zijn ouders onderdanig is, dan heeft hij dat voor de zijnen gedaan. Maar dan heeft hij het hen tegelijk ook voorgedaan. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. Thank you. Laten wij samen danken. Heren, we buigen ons nu ook weer voor u neer. Wat komt er toch van een mens terecht als hij u de Heren verlaat? En als hij van uw geboden zich afkeert en maakt zichzelf gruwelijk in uw ogen, hij maakt zichzelf het oordeel waardig. We hebben het gehoord, Heren, het geldt bij alle geboden, het geldt ook bij dit vijfde gebod. Ging het vorige week over ouders, ging het vanavond over kinderen. Dan kunnen we wel één conclusie trekken. Er is niemand hier die meegeluisterd heeft. In de kerk niet, aan de kerktelefoon niet. Er is niemand die zeggen kan, ik ben rein. En ik kan mijn handen wassen in onschuld. We moeten allemaal het hoofd buigen. De een misschien wat dieper dan de ander. Maar we hebben allemaal wat te beleiden tegenover u en tegenover elkaar. Heren, baan die weg, dat we dat ook eerlijk gaan doen tegenover u en tegenover elkaar. Baan die weg, die de weg der bekering is. En laat het dan ook niet blijven staan bij een formele, bij een belijdenis, bij een erkentenis met onze lippen gesproken, maar laat het vanuit de verbrokenheid van het hart mogen gebeuren. Met name ook als we tegenover u de Heren erkennen. En u de Heren bidden, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de eer te geven. Heren, laat door het werk van uw Heilige Geest het woord dat gepredikt is ook doorgang, ingang vinden in onze harten. En laat er in de situaties waarin de gebrokenheid ook van de gezinnen openbaar komt, toch een verbetering zijn. Ook in het midden van onze gemeente zijn er gezinnen, Heren, waar zowat gedurig spanning bestaat. Tussen ouders en kinderen of tussen ouders en een kind. Heren, er wordt veel geleden, er wordt veel getorend. En dan krijgt het vlees de overhand en dan is het straks van kwaad tot erger. O God, wij bidden u, neig de harten van de vaderen tot de kinderen. En de harten van de kinderen tot de vaderen. En bovenal neig ons aller hart tot de vreze van uw naam. En wilt u genadig aan ons denken. Heren, ga met ons niet in het gericht, want niemand die leeft zou voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wees met ons als we voor de eisen van uw wet geplaatst worden. En laat het de keuze van ons hart zijn. Of worden. En dan ook steeds meer worden. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Heren, schenk dat. Schenk dat uit genade. En wees nu met ons ook in de week die voor ons ligt. Denk aan zuster Kievit als morgen haar man begraven zal worden. Sterk en ondersteun. En geef te ervaren dat u een genade God zijt. Een God van nabij. Hoor ons in alle dingen. En verzoen onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45, het achtste vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen.
Thank you.
vrede en ontvangt Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.